Nog een mededeling, gemeente. Tijdens deze dienst zullen we weer zingen in het kerkgebouw en dat willen we ingetogen doen. De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede collecte voor de kerkelijke kassen. Tot zover de mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij dan samen zingen uit Psalm 30, het derde vers. Psalm 30, vers 3. Psalm zingt: Gods gunstgenoten geeft lof den Heere die eeuwig leeft. Zijn vlekkeloze heiligheid, zijn ter gedachtenis verbreid. Een ogenblik mogen ons doen beven. Zijn gunst verduurt een eeuwig leven. Dat is het derde van Psalm 30. De schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in het boek Genesis. We lezen daaruit hoofdstuk 45, te beginnen bij vers 16 tot en met het einde vers 28. Genesis 45, vers 16 tot en met 28. In aansluiting daarop zingen we uit de lofzang van Simeon het eerste vers. Zo laat gij, Heere, uw knecht, naar het woord hem toegezegd, thans henen gaan in vrede, nu hij uw zaligheid, zolang door hem verbijt, gezien heeft op zijn beden. En daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Wij lezen Genesis 45, vers 16 tot en met 28, zingen de lofzang van Simeon, vers 1, en doen daarna belijdenis des geloofs. Als dit gerucht in het huis van Farao gehoord werd dat men zeide, Jozefs broeders zijn gekomen, was het goed in de ogen van Farao en in de ogen van zijn knechten. En Farao zeide tot Jozef, zeg tot uw broederen, doet dit, laat uw beesten en trekt heen, gaat naar het land Kanaan en neemt uw vader en uw huisgezinnen en komt tot mij en ik zal u het beste van Egypteland geven en gij zult het vette van dit land eten. Gij zijt toch gelast? Doe dit, Neemt u uit Egypte land wagens voor uw kinderkens en voor uw vrouwen en voert uw vader en komt. En uw oog verschoon uw huisraad niet, want het beste van gans Egypte land, dat zal uwe zijn. En de zonen van Israël deden al zo. Zo gaf Jacob hun wagens naar de farao's bevel. Ook gaf hij hun teerkost op de weg. Hij gaf hun allen, iedereen, wisselklederen, maar Benjamin gaf hij 300 zilverlingen en 5 wisselklederen. En zijn vader desgelijk zond hij 10 ezels, dragende van het beste van Egypte en 10 ezelinnen, dragende koren en brood en spijzen voor zijn vader op de weg. En hij zond zijn broeders heen en zij vertrokken en hij zeide tot hen, verstoort u niet op de weg. En ze trokken op uit Egypte en ze kwamen in het land Kanaan tot hun vader Jacob. Toen boodschapten zij hem, zeggende, Jozef leeft nog. Ja, ook is hij regeerder in gans Egypteland. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet. Maar als ze tot hem gesproken hadden, al de woorden van Jozef, die hij tot hen gesproken had, en dat hij de wagens zag die Jozef gezonden had om hem te voeren, zo werd de geest van Jacob hun vader levendig. En Israël zeide, het is genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien, eer ik sterven. En ieder spreekt in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De tekst voor de prediking voor deze avond kunt u vinden in het gedeelte dat we samen hebben gelezen. Genesis 45. En daarvan de woorden die we in vers 26 vinden. De boodschap van de broeders tot hun vader Jacob. Jozef leeft nog. Laten we samen eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Groot en eeuwig ontfermer, opnieuw zijn wij samen in de gelegenheid om hier in de kerk of thuis uw woord te beluisteren. En we danken u, Heere, voor de dag die gij ons gegeven hebt. De rustdag, de dag des Heren, die gij afgezonderd hebt van de andere dagen van de week. Die dagen die wij mogen besteden in ons dagelijkse leven aan de dingen die voor dit aardse leven nodig zijn. Maar u hebt ons deze dag in het bijzonder geschonken, Heere, omdat u niet wilt dat ons leven maar voorbij gaat met alleen die aardse dingen. Al zijn ze nog zo nuttig en zo nodig en al worden we er ook toe opgeroepen om onze gaven en talenten te besteden, om ons werk te doen in de maatschappij, in ons gezin als we dat mogen hebben. Maar toch zijn al die dingen, hoe nuttig en nodig ook in zichzelf, ze zijn vergankelijk. En u wilt niet dat wij alleen maar bezig zijn met dingen die vergankelijk zijn, maar u wilt dat wij voorbereid zullen zijn. Voorbereid op de grote ontmoeting met u. Die dag en dat moment dat wij voor uw rechterstoel staan. Wat we allemaal zullen meemaken, zoals we hier staan, zitten, thuis meeluisteren. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, zodat een ieder wegdragen hetgeen er geschied is, het zij goed of het zij kwaad. En zoals wij geboren worden, Heere, uw woord maakt het ons duidelijk, kunnen wij u niet ontmoeten. Zijn wij verdoemelijk voor uw aangezicht? Dragen wij met ons het vonnis, eenmaal uitgesproken over deze wereld en elke keer nog weer. Wij met onze kinderen, in zonde ontvangen, in ongerechtigheid geboren, daarom kinderen des torens, die in het Rijk Gods niet kunnen komen. Tenzij. En deze dag is er een bewijs van, Heere, dat dat tenzij vandaag ook nog steeds mag gelden. Wedergeboorte is nodig, maar wedergeboorte is ook mogelijk. Door uw woord en door uw geest doet u mensen ontwaken uit de geestelijke doodslaap tot een nieuw leven. En wij bidden u, Heere, geef dat dat de vrucht mag zijn van de prediking ook vandaag. En van al die keren dat we hier of elders dat woord mochten horen, dat we thuis het woord lazen. Uw woord, Heere, is toch een kracht Gods tot zaligheid. Doe ons dat ook ervaren, dat het niet alleen maar woorden zijn. Maar dat het woorden zijn van eeuwig leven. En vanochtend hebben wij stilgestaan, Heere, bij één van die woorden. Wellicht het belangrijkste woordje. Genade. Vrije gunst. Niet door ons verdiend. Maar u, Heer Jezus, hebt ervoor gezorgd dat de genade van God toegepast kan worden met behoud van het recht. En dat de straf en de schuld niet door de vingers wordt gezien, maar gestraft wordt aan uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En Heere, wij bidden u, geef dat die boodschap van die levende Zoon van God vanavond mag doordringen diep in het hart. Aan de hand van die oude geschiedenis van Jacob en van Jozef, waar zoveel lijnen uit te trekken zijn naar het geestelijke leven, het geloofsleven. Heere, dat ook wij vanavond die boodschap als uit uw mond mogen horen. Jozef leeft nog. Jezus leeft nog. Hij is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Heren, wij moeten constateren en ook erkennen dat wij ook nog steeds dezelfde zijn. Dezelfde mensen als ooit die gevallen zijn in het paradijs. Dezelfde mensen als die we in de schriften aantreffen. Verdorven en verkeerd tot in het diepst van ons bestaan. Nog steeds worden wij in zonden ontvangen en geboren. En nog steeds zijn wij aan allerhande ellendigheden, ja, aan de verdoemenis onderworpen. Maar Heere, u bent ook nog steeds dezelfde. En al zijn wij misschien op leeftijd gekomen en al zitten we vast in een bepaalde theologie. En al kan het voor ons misschien niet meer. En al hebben we geen uitzicht en geen doorzicht. Maar als u spreekt, Heere, dan zullen koperen deuren en ijzeren grendelen aan stukken geslagen worden. Dan zullen doden horen de stem des Zoons Gods. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Heere, laat dat ook deze dag mogen gebeuren. Wilt u het rijk van de vorst, de duisternis, schade toebrengen? Door velen uit zijn macht te trekken tot uw wonderbare licht van genade. Dat er velen mogen worden toegebracht tot die schare die eenmaal zalig zal worden. En Heer, mogen wij u dan ook heel persoonlijk, zoals we hier staan of zitten, voor onszelf vragen. O God, wees mij, wees ons, zondaren genadig. Wilt u door uw woord en door uw geest zo spreken, Heere, dat wij als het ware alleen in de kerk zitten. Dat wij uw ogen recht op ons gericht zien. En dat u zelf de rijen doorgaat en door uw geest ook de harten aanraakt. En wie wij ook zijn, oud of jong, klein of groot, man of vrouw, jongen of meisje. Waar we ook zijn, hier in de kerk of thuis, gezond of ziek. Wat we ook hebben gedaan, hoe lang, hoe zwaar wij ook uw wetten schonden. Juist omdat het genade is, Heere, laat u het ook aan allen verkondigen. Alle volken en mensen zonder onderscheid. Met bevel van bekering en geloof. Dat wie in de gekruisigde Christus gelooft, niet zal verderven, maar eeuwig zal leven. Heere, wij bidden u, wilt u dat doen in ons hart? Voordat die dag komt, dat wij inderdaad voor die rechterstoel staan. Geef dat we zonder verschrikken voor u kunnen verschijnen. En dat we hier de toevlucht mogen leren nemen tot het bloed des kruises. U laat het toch niet voor niets verkondigen, Heere. Want u wilt niet dat er enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. O, dat we dat toch eens mochten geloven. Voor onszelf, voor ons eigen hart, voor ons eigen hart en leven. Opdat er leven mag komen in ons hart. En dat onze geest levendig mag zijn. En dat we dat woord mogen vertrouwen en geloven. Heere, laat dat niet alleen hier gebeuren, maar overal waar het woord wordt gepredikt. In de kerken hier in Middelharnis en Sommelsdijk en op Flakkee en ook daarbuiten in ons vaderland. Waar nog zoveel kerken mogen zijn, waar nog zoveel mensen uw woord kunnen horen. Maar ook buiten onze landsgrenzen. Ook in die landen waar ooit de kandelaar van uw woord helder geschenen heeft, maar waar hij nagenoeg is uitgedoofd. Wilt u zijn, Heer, op alle evangelisatieposten, ook in die landen, op de zendingsvelden. Heere, wilt u geven dat het koninkrijk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, door mag breken? Wilt u alle valse godsdiensten en onschriftuurlijke levensbeschouwingen een halt toeroepen? Geven dat de wereld mag ontdekken wie gij zijt. God, de schepper van hemel en aarde, die ook eenmaal de rechter van de wereld zal zijn. En geef dat uw kerk ook de roeping mag verstaan om als een lichtend licht en een zoutend zout te midden van een krom en verdraaid geslacht te mogen leven en spreken. We bidden u, Heere, voor de verkondiging van het evangelie onder uw oude bondsvolk Israël. Er liggen toch in uw woord nog zoveel beloften voor dat volk, waar ons theologisch voorgeslacht zoveel krediet op had. Dat dat deksel dat nu nog ligt over de schriften en over het hart wordt weggenomen. En dat ze in de schriften de Christus zullen ontdekken. En Heere, wilt u geven dat dat ogenblik spoedig mag zijn aangebroken. Dat alzo door het geloof in Christus geheel Israël zalig zal worden. Wat zal dat betekenen voor deze wereld? Die bloedt uit duizend wonden. Die zucht als een barensnood. De wereld die rijp is voor het oordeel. Als dat volk der Joden tot de bekering zal komen. En met een zendingsijver door u begiftigd deze wereld zal bepreken met de Heer Jezus Christus. Heere, wilt u die heilstijd doen aanbreken. Zodat we mogen zien dat uw koninkrijk niet als een nachtkaarsje uitgaat. Maar dat u overwonnen hebt. En dat uw koninkrijk een koninkrijk is waarin een schare zal leven die niemand tellen kan. U bent God, Heere. En in de veelheid van uw onderdanen ligt er ook uw heerlijkheid. Toon dat. Sta op tot de strijd, Heere, en wilt u door uw geest bekerend werken. We bidden u, Heere, voor dat volk wat in de verdrukking leeft. Allen die vervolgd worden vanwege de belijdenis van uw naam. Wilt u ze helpen en ondersteunen als ze worden tegengewerkt. Als bezittingen hen worden ontnomen. Als hen de vrijheid wordt ontnomen. Als soms zelfs het leven dreigt te worden ontnomen. Geeft u kracht. Geeft u die blijdschap die ook Paulus en Silas mochten ervaren. Dat ze verwaardigd waren om vanwege de naam van Christus te mogen lijden. Wilt u hen helpen, Heer, en ondersteunen en geven dat ook in die landen het bloed van de martelaren het zaad van de kerk zal blijken te zijn. En dat vervolgers tot volgelingen gemaakt zullen worden, zoals eenmaal Saulus van Tarsen. Heer, wij bidden u voor deze wereld waar wij deel van uitmaken. De wereld die in nood is. De wereld die nog steeds in de greep is van het coronavirus. We bidden u voor overheden die voor zulke grote verantwoordelijkheden staan op allerlei manieren. We bidden u voor allerlei andere soorten van noden in allerlei landen. Natuurgeweld, andere ziekten, rampen die niet alleen dreigen, maar ook gebeuren. De schepping zucht als in barensnood en roept om de verlossing. Heere, wilt u geven dat de roepstemmen van die zuchtende schepping verstaan mogen worden? En geeft u, Heere, ook te midden van alles wat onzeker is aan overheden, alles wat nodig is. We bidden u voor die overheden plaatselijk en provinciaal en landelijk. In Europees verband, mondiaal. Wat hebben ze wijsheid nodig, Heere? Maar als ze het niet bij u zoeken, wat wijsheid zullen ze hebben? Wil ook hun ogen openen. We bidden u voor ons kabinet, voor de regering. We bidden u voor ons vorstenhuis. Allen die in hoogheid zijn gezeten. Heere, ontfermt u zich over hen. Wil al het werk in uw koninkrijk zegenen. Gedenk, Heere, aan allen die in uw koninkrijk arbeiden. Universiteiten, scholen, kinderen die worden onderwezen bij de schriften. Heere, wilt u daar uw zegen over gebieden. Wilt u ons in dit ogenblik nabij zijn, Heere? Opnieuw bidden wij u of dat u de boze wilt schelden en wil binden, zodat hij zijn kerkverstorende werk niet zal kunnen doen. Maar wilt u onze gedachten gevangen nemen en onder beslag leggen van uw woord? En ook als wij deze oude en zo bekende geschiedenis gaan overdenken, laat het ook deze middag weer nieuw zijn. Als uw geest erin meekomt en de woorden van de prediking kracht geeft. Heere, wilt u het doen uit enkele vrije genade. En dat om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen, gemeente. Ik had twee versen opgegeven, maar het is de bedoeling dat we één vers zingen. Dus wij gaan zingen uit Psalm 31 en dan het 18e vers. Ik heb te moedeloos neergebogen en door de vrees gejaagd, weleer te ras geklaagd. Ik ben afgesneden van voor uw ogen. Dan nog, woudt ge u ontfermen, toen gij mij hoorde kermen. Dus alleen het 18e vers gaan wij nu zingen ter inleiding op de prediking. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 52, het 7e vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven, uw waarheid zal bestaan. Uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed. Dat is het 7e vers van Psalm 52, wat we straks na de prediking zingen. Geliefde gemeente, het is bekend van de reformator Maarten Luther dat hij nogal eens heel depressief was. Hij had een wat zwak gemoed, een zwak psychisch gestel en door alle moeilijkheden die er ook bij de reformatie naar voren kwamen, die op zijn schouders rusten, zag hij het soms gewoon niet meer zitten en preekte hij soms weken en maanden lang niet. En op een dag toen Maarten Luther weer zo'n aanval van depressiviteit had en hij dagenlang alleen maar voor zich uit zat te staren, niets zei, sloot zijn vrouw Käthe, Catharina von Bora, die sloot de luiken van de pastorie. En dat was een teken van rouw, zoals dat hier vroeger misschien ook wel gedaan werd. Luiken gingen dicht of er werden lakens voor de ramen gehangen als er iemand overleden was, als een teken van rouw. En Luther was verbaasd toen zijn vrouw die luiken dicht deed en hij vroeg, maar wie is er overleden dan? En Käthe zei, de God van Maarten Luther is dood. En op dat moment, toen brak de duisternis. En Luther in grote ontroering, hij kon niet eens spreken. Hij pakte een krijtje en hij schreef op de tafel, vivit. Hij leeft. Hij leeft. En dat zien we ook, gemeente, in de geschiedenis van Jacob. Die zoveel jaren lang in de duisternis gezeten heeft, de gedachte dat zijn zoon Jozef dood was en daarmee ook de belofte van God kwijt was geraakt. Maar door de boodschap die hij mocht krijgen en de tekenen daarbij gegeven, mocht hij het weer geloven en zei hij, Jozef leeft nog, ik zal gaan en hem zien, eer ik sterf. En we gaan met Gods hulp dit onderdeel uit deze bijzondere en ontroerende geschiedenis overdenken. Jozef leeft nog. En dan niet alleen uit hoofdstuk 45, ik wil ook enkele elementen uit hoofdstuk 46 met u daarbij betrekken, die ontmoeting met Jozef. Jozef leeft nog, we letten allereerst op de woorden van Jozef. Er komt eerst die boodschap van Jozef, ondersteund met die tekenen, met die paarden en die wagens en dat voedsel. En daarna ook de ontmoeting met Jozef, wat we dan aantreffen in hoofdstuk 46 vanaf vers 28. Dus Jozef leeft nog, we letten op de woorden van Jozef en de ontmoeting met Jozef. Hier in Genesis 45, gemeente, vinden wij de ontknoping van die wonderlijke geschiedenis van Jozef. Hier komt alles op zijn plaats. Hier worden alle nevels opgeklaard. Hier vallen alle puzzelstukjes in elkaar. En we kunnen van daaruit ook de lijnen trekken naar het geestelijke leven. Jozef wordt wel een type van de Heer Jezus Christus genoemd. Dat wil zeggen dat wij in Jozef de Heer Jezus Christus herkennen. In de gang die Jozef heeft gemaakt, via de slavernij, naar de troon van Egypte, zien wij ook de gang van de Heer Jezus, van kruis naar kroon. En we treffen allerlei lijnen aan voor het geestelijke leven. En als dit in het geestelijke leven plaatsvindt, net zoals bij Maarten Luther, dat een mens dat mag geloven. Jezus leeft. Dan is dat een ontknoping van al die knopen en al die kruiswegen die er in het leven zo kunnen zijn. Dan klaart dat voor een ogenblik op. Want nu, dat zijn zo wat dingen die wij in die geschiedenis van Jozef en Jacob aantreffen. Het is een onwaarschijnlijke geschiedenis toch eigenlijk. Jongens, als je zo'n geschiedenis als van Jozef leeft, dan lijkt het net of dat je een spannend jongensboek in handen hebt. Wat die jonge man, Jozef, allemaal heeft meegemaakt. Onwaarschijnlijk. Via die slavernij en die gevangenis. Uiteindelijk opgeklommen tot het op één na hoogste ambt ter wereld. Hè, want Egypte was toen de wereldmacht, vergelijkbaar met Amerika van nu. De onderkoning van de wereldmacht van die dagen. Daar wist Jacob lange tijd natuurlijk helemaal niks van. Jacob, hier in dit hoofdstuk 45, hij was inmiddels 130 jaar oud geworden. Het was nu inmiddels al 23 jaar geleden dat hij de boodschap van zijn broers, van de broers van Jozef had gekregen, met daarbij het bebloede kleed van Jozef, waarbij Jacob gedacht heeft: hij is door een wild dier verscheurd. En sinds die tijd, gemeente, is Jacob in de duisternis geweest. Als je de hoofdstukken leest die hieraan vooraf gaan, je treft eigenlijk geen geestelijk leven bij Jacob aan. Hij bouwt geen altaren. Je hoort hem niet bidden. Hij heeft het wel over zijn grauwe haren. In een beschuldiging naar die broers: gij doet mijn grauwe haren ten graven nederdalen. Een van de meest hopeloze uitdrukkingen die wij in de schriften aantreffen. Iemand die met grauwe haren ten graven nederdaalt, dat is niet zomaar iemand die oud is geworden en grijs en sterven moet. Nee, met grauwe haren ten graven nederdalen, dat is in de Bijbel de uitdrukking voor hopeloosheid. Zonder hoop en zonder God in het graf neerdalen. Zo zei David er tegen zijn zoon Salomo over iemand als Joab: doe hem met grauwe haren ten graven nederdalen. Een uitdrukking van ongeloof, van hopeloosheid. En zo heeft Jacob het ook beleefd. Hij was niet alleen Jozef kwijt, maar hij was ook God kwijt. En toen uiteindelijk niet alleen Jozef en Simeon er niet meer waren, maar ook Benjamin mee moest naar Egypteland, toen zei hij in uiterste wanhoop: ben ik beroofd, dan ben ik beroofd. En zo heeft hij ze laten gaan, zijn zoons, met Benjamin ook nog mee. Simeon, die zat al in de gevangenis, en Jozef, die was gestorven, zo dacht hij. En zo zat hij daar te wachten. Duizend zorgen en duizend doden zullen zijn hart hebben gekweld. Maar dan daar op die dag, dan wordt tegen hem gezegd dat er een karavaan in aantocht was. En uit die karavaan, daar kwam iemand en die bracht hem dat bericht. Staat er niet bij wie dat is geweest. Het zou best mogelijk kunnen zijn dat dat Juda is geweest. Hoe dan ook, hem werd de boodschap gegeven. In vers 26. Jozef leeft nog. Ja, ook is hij regeerder in gans Egypteland. En dan kunnen we begrijpen wat er dan staat. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hem niet. Er staat zoals een soort uitdrukking van: toen verkleumde zijn hart. Hij voelde zich helemaal koud worden van binnen. Hij dacht dat zijn hart zou stilstaan, dat het zou ophouden met kloppen. Zijn hart verkleumde. Jozef leeft nog. En dan als in één adem: en hij is regeerder in gans Egypteland. Natuurlijk is het te begrijpen dat Jacob dit niet kon bevatten en dat hij het niet geloofde. Hij geloofde het niet. Het was te groot. Het was niet te bevatten. Hij heeft jarenlang, 23 jaar lang, met de gedachte geleefd dat Jozef verscheurd was door een wild dier. Dat hij dat kind verloren was, dat dat kind nooit meer zou terugkomen. En wat heeft hij in verdriet gehad al die jaren? Heel zijn leven is verteerd door droefenis. Het is een depressieve en duistere Jacob die wij in deze geschiedenissen aantreffen. Zoals ik al zei, nergens lezen we dat hij bidt. Nergens lezen we dat hij een altaar heeft opgericht. Het geestelijke leven lijkt wel bijna totaal verdwenen te zijn geweest. En nu deze boodschap. Dit kan gewoon niet waar zijn. Dit was te veel. En we begrijpen het. En je komt het in de schrift wel meer tegen dat er een boodschap wordt verkondigd die te groot is. Te groot om te bevatten. Te groot soms ook om te geloven. Denk bijvoorbeeld maar aan die oude Zacharias in de tempel. Toen kwam Gabriel hem vertellen: uw gebeden zijn verhoord. Uw vrouw Elisabeth zal zwanger worden. Ze zal een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Johannes. En hij kon het niet geloven. Mijn vrouw is ver op haar dagen gekomen. Waarbij zal ik dat dan weten? Begrijpelijk toch? Dat begrijpen wij, dat mensen zo reageren. Of zoals Maria, wel iets anders, maar toch wel. Hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? Hoe kan ik dan een kind krijgen? Als ik geen gemeenschap heb gehad met een man, hoe kan dat? Of later de discipelen, als de Heer Jezus gekruisigd is, gestorven en begraven, ze hebben hem in het graf gelegd, dan op die Sabbatdag, dan staat hij ineens in hun midden. En dan zijn ze zo verbijsterd, dan denken ze, hoe staat er in Lucas, dat ze een geest zien. En dan zegt hij, geef mij eens wat te eten. En dan eet hij een stukje vis en wat honing. En dan zegt hij, een geest kan toch niet eten? En als ze het van blijdschap nog niet geloofden, zo staat er dan. Als ze het van blijdschap nog niet geloofden. Het kan wel eens te groot zijn, te onbevattelijk. En misschien zeg ik nu dingen in gemeente die deze of gene wel herkent. Want in het geestelijke leven komt dit ook wel eens voor. Dat de genade van God en de vergeving van zonden, dat dat zulke grote zaken zijn, dat je dat maar moeilijk kunt geloven, ja, misschien wel voor een ander. Maar voor jezelf. Als je zo diep in de nood zit bijvoorbeeld, als de duisternis zo dik is, of als je zo zwaar gezondigd hebt, als het kruis zo zwaar weegt, als je misschien heel lang gebeden hebt. Dat kom je in de Bijbel ook tegen, dat mensen lang de Heere verwacht hebben. Psalm 13. Dat de dagen de duisternis vele zijn. Zoals David dat zegt. En als er dan gepreekt wordt. En als er dan een boodschap verteld wordt. Dat Jezus Christus, Gods Zoon. Dat zijn bloed ons reinigt van alle zonden. Dan kunnen zulke soort woorden. Ja, aan de ene kant zo aan je hart gelegd worden, maar aan de andere kant, dan durf je dat zomaar niet toe te eigenen. Dat kan wel eens te groot zijn. Zou dat nou voor mij nog kunnen? Ik die zo gezondigd heb. Ik die zo lang gezondigd heb. Ik die gedacht heb dat het voor mij niet meer kon. Dat je niet zomaar je handen daarop durft te leggen. Dat je dat niet zomaar durft toe-eigenen. Onbevattelijk. Wie ben ik dat God naar mij zou omzien? Ik heb hem zo lang laten staan. Ik heb niet naar hem gevraagd, niet om hem gebeden. En hoe kan dit nou voor mij? Dat het te groot, dat het te onbevattelijk is. Maar als het woord dan kracht mag doen. En zoals dat ook in het leven van Jacob. Ze gaan hem overtuigen. Ze tonen hem de wagens. Als zij hem gesproken hadden, al de woorden van Jozef, die hij tot hen gesproken had. En dat hij de wagens zag die Jozef gezonden had om hem te voeren. En ze proberen hem ervan overtuigen. En door die dikke duisternis heen te brengen, te dringen. Dan wil God daar ook wel tekenen bij gebruiken. Als mensen in de duisternis zitten, net zoals Asaf. En zo vastzitten in hun ongeloof, zou God zijn genade vergeten? Zou hij nooit meer van ontferming willen weten? Zouden zijn beloftenissen dan immer haar vervulling missen? De Heere wil woorden en tekenen gebruiken om door die dikke duisternis heen te dringen. En dan zien we dat er hier bij deze vader Jacob iets gebeurt. Toen werd de geest van vader Jacob levendig. Als hij dat allemaal ziet, als hij die wagens ziet, die prachtige Egyptische wagens, als hij ziet die paarden en al dat eten en als ze hem de woorden van Jozef vertellen, wat hij hen gezegd heeft. Toen drong het ineens door. Toen werd de geest van hun vader Jacob levendig. En wat een ontroerend ogenblik zal dat geweest zijn. Dat doorgroefde en beproefde gelaat een glans ging vertonen. En dat het doordrong. Dat die duisternis werd opgeklaard. Dat zijn hart openging. Toen werd zijn geest levendig, staat er dan. Dat is ook een woordje om even een streepje onder te zetten. Want kijk, Jacob was natuurlijk een levende ziel. In die zin, hij was niet, zoals we dat dan geestelijk noemen, dood door misdaden en door zonden. Iemand die nog in de greep is van de zonde, iemand die nog niet wedergeboren is, iemand die onbekeerd is, die is geestelijk dood, zo zegt Paulus. Nou, Jacob was geen geestelijk dode ziel. Hij leefde wel. Het was een kind van God. Maar hij was niet levendig. Het was allemaal dodig gesteld. Zo is het toch ook wel eens in het geestelijke leven. Dat het woord geen kracht doet. En dat je wel weet wie de Heere is. En dat je wel kunt vertellen waar de Heere je opgezocht heeft. Maar je kunt er niks meer van maken. Je krijgt er geen kracht meer uit. Het is iets van het verleden. Maar als een ziel, een levende ziel, ook weer levendig wordt. Dat wil zeggen, als het geloof in de beoefening komt. Het geloof kan wel eens helemaal weg zijn. Helemaal ingezonken. Maar hier gaat het geloof weer opbloeien. Gegrond op die woorden van Jozef. Versterkt door die tekenen die Jozef gegeven heeft. En is het zo ook niet in het geestelijke leven, gemeente, dat geheim, dat je levendig wordt, dat is niet iets wat een mens zichzelf kan geven, dat is niet iets wat je zelf kunt bewerkstelligen, dat is nou het werk van de Heilige Geest. Dat woord wat je wel hoort en wat je misschien wel wil aannemen als waarheid, ook wel voor een ander, maar om dat nou op jezelf toe te passen. Zoals de catechismus dat zegt, niet alleen anderen, maar ook mij. Daar hoor je ook iets van die verwondering. Als het gaat over die vergeving van zonde en die eeuwige gerechtigheid en zaligheid, nou dat zijn nogal wat dingen. Als een mens dat echt eens mag geloven, dat je zonde vergeven zijn. Dat je gerechtigheid van God ontvangt, dat je vrijgesproken wordt van schuld en straf, dat je het eeuwige leven ontvangt. Zijn dat geen grote dingen? Is dat soms ook niet te groot om te geloven? Er zijn wel mensen die denken, ja, mijn hart gaat er naar uit. En ik zoek er ook naar. En ik mag niet ontkennen dat, dat de Heer het op mijn hart gesproken heeft. En ik zie het wel liggen. Maar die zekerheid, ik durf dat toch zomaar niet te zeggen met Paulus. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Dat zijn toch niet zomaar wat dingen? Ik kan dat wel zeggen, maar dat moet toch ook waarheid in mijn binnenste zijn? Maar de Heilige Geest, gemeente, die kan dat woord zo krachtig toepassen. En dat ineens open gaat. En dat het licht in de duisternis gaat schijnen. En dat je het ineens ziet. En dat je het ineens mag geloven. En Spurgeon die zegt ergens, dan is het onmogelijk om niet te geloven. Het was eerst onmogelijk om wel te geloven. Het was eerst onmogelijk om dat op jezelf toe te passen. Maar als God door zijn Heilige Geest spreekt, dan is dat zo krachtig en dan is dat zo onwederstandelijk. Dan dringt dat door tot het dikste duisternis. En dan moet zelfs de meest ongelovige Thomas het geloven. Mijn Heere en mijn God. Want uw gemeente, zijn dit dingen die we kennen en herkennen mogen? Zijn dit dingen die nou plaats hebben gevonden in uw of in jouw leven? Deze geestelijke worstelingen. Kennen we daar iets van? Dat uitzien naar de Heere. Dat werkzaam zijn met de Heere. Het horen van de woorden van Jozef. Het horen van de woorden van het eeuwige leven. Wij mogen ze horen. Maar zijn ze ook al toegepast? Zijn ze ook al door de Heilige Geest in ons hart binnengedragen? Weten wij het uit ondervinding, uit ervaring, uit een innerlijke bevinding wat het is om woorden van eeuwig leven te mogen horen en geloven? Dan zullen we toch iets kennen van dat levendig worden van die geest van Jacob. Dat tref je in de psalmen ook aan, hè? Dat iemand zegt, ik mag ademhalen. Na zoveel bange tegenspoed. Ik moet dan altijd denken aan iemand die, ik heb dat zelf wel eens meegemaakt, dat je door een vriendje, als je in het zwembad bent, dat je onder water wordt gehouden. En dan worstel je en dan probeer je, en als je dan weer boven mag komen, dan haal je adem. Ik mag ademhalen na zoveel bange tegenspoed. Dat zie je hier bij Jacob. Hij zou stikken in zijn ongeloof. Hij zou stikken in zijn duisternis. In zijn verdriet, in al zijn klachten. Maar hier mag hij boven komen. Hier mag hij ademhalen. Hier mag hij de woorden van Jozef geloven. Hier mag hij versterkt worden door die tekenen. Die wagens en die paarden. God zorgt ervoor dat zijn beproefde kind, dat zo lang in de duisternis heeft geleefd, met kracht in zijn ziel versterkt wordt. Hij mag weer ademhalen, hij wordt levendig. Hij mag het geloven. Mijn zoon Jozef leeft nog, zo zegt hij. Ik zal gaan en hem zien, eer ik sterf. Dat is heel opmerkelijk dat hij dat hier dat zegt. Ik zal gaan en hem zien eer ik sterven. Daar spreekt Jacob direct ook over zijn sterven. En dat treffen we straks in hoofdstuk 46 ook aan. We zien hem gaan daar op die wagen, op die prachtige Egyptische wagen. Dat zal ongetwijfeld een prachtige wagen geweest zijn. Daar zit hij, die oude man, 130 jaar oud. En dan wordt hij door de wagens van Jozef meegenomen naar Egypte. Ze steken daar in het noorden van Egypte de Nijl over en dan komen ze in het land van Goshen. En dan op een bepaald ogenblik in de verte, daar komt in een stofwolk Jozef aanrijden. En als je het je zo probeert voor te stellen, gemeente, dat is toch een ontroerende geschiedenis. Die ontmoeting tussen die oude grijze vader. Zo lang in het verdriet en zo lang in de duisternis gezeten. En dan Jozef. 23 jaar lang niet gezien. Al die tijd gedacht dat zijn kind dood was. En dan kunnen we begrijpen wat hier staat. In hoofdstuk 46. In vers 29. Toen spande Jozef zijn wagen aan en toog op zijn vader Israël tegemoet naar Goshen. En als hij zich aan hem vertoonde, zo viel hij hem aan zijn hals en weende lang aan zijn hals. Al dat verdriet van die 23 jaar, dat komt eruit. Dat gemis dat Jacob heeft gevoeld. De rouw die hij heeft bedreven over zijn doodgewaande kind. Het komt er allemaal uit. Wat hij allemaal had gezegd ook in die afgelopen jaren. Ben ik beroofd van kinderen, dan ben ik beroofd. En hij zit nogal in gedachten met dat veelvervige, dat koninklijke kleed van Jozef, vol met bloed in zijn handen. En hier ziet hij. En niet alleen leeft Jozef. Maar jongens en meisjes, probeer het maar voor te stellen. Daar staat een onderkoning in prachtige koninklijke kleren. Ik denk dat Jacob zijn ogen niet van hem heeft kunnen afhouden. Hoe kan dit? Hij leeft niet alleen zijn kind, maar hij is de machtigste man in heel Egypte. En hij is niet alleen de onderkoning, maar hij is ook nog eens de Zafnat Paanea. De behouder des levens, zo betekent die naam waarschijnlijk. Hij is naar Egypteland, dat wordt later allemaal duidelijk, maar hij is naar Egypteland gebracht door de Heere om behouder van een groot volk te worden. Nou, wat een wonder is dat voor deze oude man geweest. Dat hij hier zijn zoon Jozef in zijn armen mocht sluiten. Het was zijn lievelingskind. Dat is niet goed te keuren, gemeente. Daar kunnen we niets begrijpelijks ter verontschuldiging voor Jacob aanvoeren. Maar zo is het wel beschreven in de Bijbel. Hij hield nu eenmaal veel van Jozef. Want Jozef, dat was het kind van Rachel. Rachel, dat was toch de vrouw waar hij het meest van hield. Voor haar had hij lang gewerkt. En haar wilde hij trouwen. En door een list had Laban, die vader van Rachel en Lea, die twee meisjes verwisseld. Maar zijn hart ging uit naar Rachel. Hij hield het meest van haar. En van Rachel staat geschreven dat ze schoon van gedaante en schoon van aangezicht was. Het moet een uitnemend knappe vrouw geweest zijn. Hetzelfde wordt van Jozef gezegd. Schoon van gedaante, schoon van aangezicht. Ik stel me zo voor dat hij als twee druppels water op zijn moeder Rachel geleken heeft. En daardoor was Jacob ook zo verbonden aan dit kind. Nogmaals, niet goed te keuren, maar zo is het geweest. En behalve dat dat zijn lievelingskind was en dat hij iets van Rachel daarin zag, heeft hij veel van dit kind gehouden omdat het zo anders was als die anderen. En die anderen, dat waren goddeloze jongens. Jongens en meisjes, jullie weten misschien ook wel, Jozef die vertelde soms wel eens de verkeerde dingen die zijn andere broers deden en die vertelde dat aan Jacob. Jozef heeft van jongs af aan de Heere gevreesd. En Jacob heeft dat gemerkt. Jozef was anders. Jacob heeft een band gehad met dit kind. Niet alleen natuurlijke banden, maar ook geestelijke banden. Deze twee verstonden elkaar. Die herkenden elkaar in de vrezen des Heeren. En dat gaf zo'n diepe, zo'n innerlijke band die ook nog uitging boven het vlees en bloed uit. En dat kind, dat krijgt hij dan terug. Dat kind mag hij hier weer in zijn armen sluiten. En dan begrijpen we toch dat ze lang gehuild hebben. Al dat verdriet van die 23 jaar, al die pijn, al dat gemis. En dan begint Jacob te spreken. En hij sluit aan ook op wat we dan in het slot van hoofdstuk 45 hebben gelezen. Daar zegt hij, ik zal gaan en hem zien eer ik sterven. Ik heb het zojuist even aangestipt. Maar nu komt hij daarop terug. En hij zegt in vers 30. Dat ik nu sterven. Nadat ik uw aangezicht gezien heb, dat gij nog leeft. Is dat niet heel vreemd, gemeente? Dat ik nu sterven. We kunnen het natuurlijk begrijpen als mensen zeggen, dit soort dingen zeggen als ze een kind moeten verliezen. Dat verdriet dat kan zo zwaar zijn. Dat kan zo diep ingrijpend zijn. Dat je zegt, het leven heeft voor mij geen zin meer. Ik ben al mijn vreugde kwijt. Als je een kind naar het graf moet brengen. Maar hier krijgt Jacob een kind terug. Hij mag zijn kind weer in de armen sluiten. Hoe kan dat dan dat hij hier spreekt over zijn dood, over zijn sterven? En dat hij zelfs een wens uitspreekt, laat ik nu maar mogen sterven. Want ik heb nu gezien dat u leeft. Hoe moeten we dat verstaan dat Jacob nu over zijn dood begint? Nou, hier wordt duidelijk, gemeente, dat die tranen die Jacob hier weent, dat het niet alleen maar tranen waren van ontroering, dat het niet alleen maar dat verdriet is dat er uitgekomen is van al die 23 jaar dat ze elkaar gemist hebben. Dat niet alleen alle pijn eruit kwam, dat er niet alleen maar tranen waren van, ja, van verdriet, opgekropt verdriet. Maar hier zijn ook andere tranen gevallen. Dit zijn ook tranen geweest van heilige verwondering. In Jozef krijgt Jacob God terug. De indruk is dat Jacob God kwijt is geweest, al die 23 jaar. Misschien wel eens toeknikjes gehad, misschien wel eens kleine bemoedigingen gehad. Wie zal het zeggen, maar ik lees het niet in het boek Genesis. Het is duister geweest in zijn leven. En dat had alles te maken met de verdwijning van Jozef, want Jozef was drager van de belofte van God. He, door middel van die dromen, die jongens en meisjes kennen die geschiedenis ook. Jozef had een aantal dromen gehad. Over die sterren die zich neerbogen, over die tarwearen die zich neerbogen, die schoven. En zijn schoof, daar werd voor gebogen. En Jacob heeft dat in zijn hart bewaard. Hij heeft daar een boodschap van God in gezien. Hij kon dat natuurlijk allemaal niet uitleggen, niet verklaren wat nou die betekenis van die dromen was. Maar hij heeft wel geweten, Jozef is op een bijzondere manier door God aangesproken. Hij is drager van de belofte van God. En toen Jozef stierf, zo dacht Jacob, toen stierven ook die beloften. Toen stierf misschien wel de God van Jozef en van Jacob. En ik denk dat dat het diepste van de duisternis van Jacob is geweest. Hij was God kwijt. Zoals Asaf. Zouden zijn beloftenissen dan immer haar vervulling missen? Vruchteloos worden afgewacht van geslacht tot geslacht. Dat is wat als je in zo'n toestand bent, gemeente. Misschien is er wel iemand die dat herkent. Die er niks meer van kan maken. Die... Ga ik voorwaarts, zo zegt Job, ik zie God niet. En ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. En dat je bidt, maar dat gebed niet verder komt dan het plafond van je kamertje waar je in bent. Dat er geen antwoord is. En de boze maakt er ook altijd nog een gewoonte van om zulke mensen in zulke duisternissen bezoeken te brengen. Waar is God nu, op wie gebouwd en aan wie uw zaak vertrouwde? Is God er wel? John Bunyan die beschrijft in zijn boek Genade overvloeiende ook van die aanvallen en van die wat hij noemt atheïstische gedachten. Zou God wel bestaan? Want ik hoor niks en ik merk niks. Wat kan dat benauwd zijn, gemeente, als je wordt aangevallen. Jongeren ook. Aangevallen vanuit de wereld, vanuit de wetenschap. Het is toch al lang bewezen dat God niet bestaat. Geloof je nog allemaal in dat sprookje? Nou, zo heeft Jacob ook in andere omstandigheden niks meer kunnen maken van de woorden van Gods belofte. Maar hier ontvangt hij in Jozef God weer terug. Hier mag hij zien dat God getrouw zijn woord houdt. God is er nog. En God is gisteren en heden dezelfde in der eeuwigheid. Hij mag Jozef zien. Hij mag de belofte van God vervuld zien. En ik denk dat dat het diepste is geweest van de tranen die Jacob hier schrijft. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. Jacob heeft gevreesd voor zijn nageslacht, te midden van die grote droogte, te midden van al die hongersnood. Maar God zendt hier zijn verlosser, zijn Zafnat Paanea. En daarom zegt hij, dat ik nu sterve. Dat ik uw aangezicht gezien heb, dat geleefd, het is nu ook genoeg. Nou mocht hij de Heere terugkrijgen. Nou mocht hij het geloven. En we treffen hier natuurlijk geen man aan die levensmoe is. Er zijn natuurlijk ook mensen, ook oude mensen, ook oude christelijke mensen, die zeggen, het hoeft voor mij niet meer. Het leven heeft geen zin meer. Ik ben oud, ik ben moe. Mijn vrouw of mijn man is er niet meer. Soms zeg ik wel eens, Heere, neem me maar weg. En als ik dan vraag, ja maar, lieve man of vrouw, kan dat dan? Kunt u God ontmoeten dan? Kunt u sterven dan? Dan kunnen ze daar geen antwoord op geven. Dan is het iets van levensmoeheid. Dan ben je het leven zat, het leven moe. Dat is te zwaar geworden, maar dat is bij Jacob hier niet het geval. Ik denk wel dat Jacob wel eens moe is geweest. Maar dat heeft niks met het leven te maken zozeer. Dat heeft ook niets met leeftijd te maken. Want misschien zijn er ook wel mensen die denken, ja goed, Jacob was natuurlijk een oude man en ja, 130 jaar, het was toch een mooie leeftijd. En hij mocht hier God, hij mocht God kennen, dus ja, dan is het ook niet erg. Maar ik ben nog jong en ik heb mijn leven nog voor me. Ik zou nog niet willen sterven. Maar gemeente, toch heeft zoiets als wat Jacob hier zegt niet zoveel te maken met leeftijd alleen. Het heeft ook niks met levensmoeheid te maken. Het heeft wel te maken met een ander soort moeheid. En dat is dat een mens, en dan bedoel ik zo'n mens als Jacob, een godvrezend mens, dat je wel eens moe wordt van jezelf. Dat je moe wordt van de zonde. Dat je moe wordt van de strijd. Dat je moe wordt van de boze. Moe van de wereld die altijd maar blijft trekken. En als je daar dan eens een keer bovenuit getild mag worden, en als je zo dat woord van Jozef, van de Heere Jezus mag horen, en als die belofte wordt toegepast aan je hart, en als je het zelf uit zijn mond mag horen, Mijn genade is u genoeg. En je mag als het ware boven komen. En je mag ademhalen. En je mag eens echt geloven. Dan zie je door heel de Bijbel heen dat mensen zeggen, Heere, alstublieft. Mag ik nu bij u zijn? Want hierna kan het alleen maar minder worden. Ik moet toch weer terug die wereld in. En ik moet weer terug. Met mezelf. En ik krijg mezelf ook weer terug. En dan kun je daar zo tegenop zien. Zeker als je wat geoefend wordt, net zoals deze oude Jacob. En dan kan het wel eens de verzuchting zijn. Dat ik nu sterven. Om volmaakt u te dienen. Om nooit meer terug te hoeven naar dat oude leven. Om niet meer die duisternissen in te gaan. Om niet meer geconfronteerd te worden met dat boze vlees. En niet meer met de wereld. Zoals ook eenmaal die Simeon in de tempel. Die ook jarenlang uitgezien heeft naar dat kind dat hem beloofd was. De Heer Jezus Christus. Hem was een goddelijke openbaring gedaan dat hij niet sterven zou eer hij de Christus des Heren zou zien. En toen hij dan door de kracht van de Heilige Geest in de tempel kwam, hebben zijn ogen gespeurd en zag hij in de tempel rond. En de Heilige Geest maakte het in zijn hart duidelijk toen hij al die mensen zag. Er zullen heus wel meer mensen met kindjes hebben gelopen, maar bij Jozef en Maria en dat kind Jezus, toen zei de Heilige Geest, en deze is het. En Simeon ging er naartoe en hij heeft aan Maria gevraagd, zou ik hem heel even vast mogen houden. En hij drukte dat kind aan zijn hart. En hij zei nagenoeg dezelfde dingen als die we ook bij Jacob en Jozef zien. Nu laat gij, Heere, uw knecht. Door het woord hem toegezegd, thans heen en gaan in vrede, nu hij uw zaligheid, uw zaligmaker, zo staat er dan eigenlijk, door hem zo lang verbijt, zo lang heb ik erom gebeden, gezien heeft. Dan zie je weer datzelfde uitzien, dat ik nu sterven. Heere, laat dit nou genoeg mogen zijn. Laat ik nu gedurig bij u mogen zijn. Laat ik u nu mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Dat zijn dingen die vandaag de dag nog steeds worden beleefd. Als het woord eens mag opengaan. Dan kan dat heimwee in je hart soms zo sterk worden. En dat, zoals gezegd, jongens en meisjes, dat heeft niet zoveel met leeftijd te maken. En van Jacob weten we natuurlijk, dat was een oude man, 130. Maar van Simeon weten we het niet. Ik weet wel, in de kinderbijbels, dat staat natuurlijk altijd Simeon en Anna. Anna was ook een oude vrouw, 84 jaar of misschien wel 84 jaar weduwe. Was ze nog ouder. Maar die worden dan samen getekend als oude mensen. Maar van Simeon weten we het niet, staat er niet. En zoals ik zei, het heeft niet zoveel met leeftijd te maken. Ik kan mij nog herinneren uit mijn jeugd, een jeugdvriendje. Rens Vogelaar heette hij, die was even oud als ik. We woonden in dezelfde wijk en die jongen die was heel erg ziek. Had het aan zijn hart. Een jongen die ook ontzaglijk met de geestelijke dingen worstelde. 10 jaar oud en ik hoorde hem wel eens. Als we met andere vriendjes op het pleintje aan het spelen waren, hoorden we hem roepen, hem schreeuwen. Om vergeving en om genade. Maar op een bepaald moment toen drong het door Gods genade door in zijn hart. Hij kan en wil en zal in nood zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. En toen hoorden we hem zingen op het pleintje. En later hoorde ik dat hij verlangd heeft, ventje van 10 jaar, verlangd heeft om heen te gaan. Dat God zo krachtig in zijn hart werkt. En hij is ook gestorven. een aantal dagen later. Een kind van 10 jaar dat niet levensmoe was, maar wel moe was van de zonde. Dat zo vervuld werd met de liefde en de genade van God. Dat hij heeft mogen zeggen, de goede tierenheden van de Heere zijn beter dan het leven. Beter dan dit tijdelijke leven is uw goede tierenheid. Om nu eeuwig, ongestoord, volmaakt God te mogen dienen. Is dat uw of jouw verlangen ook wel eens geweest? Kent u die moeheid? Dat je vermoeid bent van je eigen hart. Komen nou alweer die gedachten naar boven? Zeg ik nou alweer die dingen? Heb ik nou alweer toch weer gedaan dat kwaad was in uw oog? Wat kan een mens daar vermoeid van worden? Moe van de zonde, moe van de strijd, moe van de wereld. En als dan dat woord mag opengaan en als dan door woord en geest de Heer Jezus Christus wordt geopenbaard aan je hart. En je mag het woord van de Heer niet alleen geloven dat Jozef leeft, maar als je dan ook door het woord een ontmoeting met hem mag hebben. Zo kennelijk en zo krachtig dat je boven alles wordt uitgetild. En als het ware, net als Paulus, tot in de derde hemel wordt opgetrokken. En dat je zo van de liefde van de Heere Jezus wordt vervuld. Waar zijn dan je zonden? Waar is dan je schuld? Dat is dan voor een ogenblik weg. En dan wil je dat ook eigenlijk niet meer kwijt. Dan wil je niet meer dat je terug moet. Dan wil je niet meer de strijd en de wereld in. Maar dan komt er een verlangen om nu bij God te mogen zijn. Nou, dat betekent natuurlijk niet dat je net zat bent op deze aarde, dat je niet meer van je vrouw of van je vader of van je kind houdt. Dat heeft er allemaal niks mee te maken. Maar als God door zijn genade met zijn geest in je hart werkt, dan vervult dat je met lichaam en ziel. En dan wil je nog maar één ding. Het is mijn goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Zoals ook Maarten Luther dat beleefde. Vivit. Hij leeft. Gelooft u, geloof jij dat God leeft? Een mens kan zo aangevochten worden. Je kunt zo in de twijfel zijn. Je kunt zo heen en weer geslingerd worden. Door je zonden. Of door allerlei dingen die er in de wereld plaatsvinden. Zou God het wel zien? Waar is God nu toch? Maar als het dan weer door mag breken. En als hij kennelijk aan je hart spreekt. En je wordt er bovenuit getild. En als zijn genade door mag dringen in je hart. Dan wordt Jacobs geest levendig. Dan wordt een geest vandaag ook nog levendig. Dan mag je ademhalen, geestelijk ademhalen. Dan mag je ook leren uitzien. Het is mij verreweg het beste om ontbonden te worden en met Christus te wezen. Gemeente, die dingen die wil de Heere ook vandaag nog steeds schenken. Ik heb het nu niet over dingen die alleen voor Jacob zijn weggelegd of voor Simeon. Maar het zijn ook dingen die ook voor u en voor jou bereikbaar zijn. Zalig worden, dat is niet onmogelijk. Juist omdat het genade is, toch? Vanochtend hebben we dat woordje overdacht. Genade. Dat is nou iets waar je niet je best voor kunt doen. Daar zijn geen werken die meetellen, daar zijn geen verdiensten. Je wordt niet op grond van een bekering zalig, je wordt niet op grond van je lijden zalig. Al die dingen die Paulus had ervaren, had gedaan, dat telde niet mee. Nee, mijn genade is u genoeg. Maar als dat dan zo is, dat het genade alleen is, En dat je er niet iets voor kunt doen en dat je het alleen maar met lege handen kunt ontvangen. Wat is daar dan van de consequentie? Dat het voor niemand onmogelijk is. En als je dat mag zien, gemeente, dat het niet onmogelijk is. Dat zalig worden van God vandaan mogelijk is, dan word je een biddend mens. Dan ga je niet valsleidelijk het zitten afwachten, maar dan word je een biddend mens. Verlegen om de genade van God. Omdat hij welwillend is en ruimhartig is in zijn aanbod. En dan zul je niet alleen beginnen, maar ook eindigen met dat eenvoudige gebed. O God, wees mij, de zondaar, de zondares, genadig. Amen. Laten we de Heer nog danken en bidden. Uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed. Als die naam mag klinken in ons hart. Jezus, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Heere, leer ons die naam spellen. En geest wat we in die naam ook ruimte mogen vinden voor ons verloren bestaan. Dat het geloof zich mag vastklampen aan uw beloften die in de Heer Jezus Christus nog ja en amen zijn. Als Jezus leeft en gisteren en heden dezelfde en tot in der eeuwigheid is, dan kan het voor ons zondaren nog om behouden te worden. En Heere, wilt u dan zelf deze woorden toepassen aan ons hart. Dat onze geest ook levendig mag worden. Gun leven aan onze ziel, dan looft onze mond. Uw trouwe hulp, stier mij in rechte sporen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald en trond. Dat onbedacht zijn herder heeft verloren, ai, zoek uw knecht. Heere, wilt u ons de ogen openen. Dat we de dingen mogen zien zoals dat u ze ziet. Dat we onszelf gaan zien zoals dat we zijn. maar dat we bovenal Jezus mogen zien. Dat we hem door het gewaad van het woord mogen ontmoeten. Hem mogen leren omhelzen in zijn beloften. En mogen zien dat hij gekomen is. Om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. Heere, wilt u dan door uw geest het woord toepassen. Met ons mee laten gaan, ook als we de kerk uitgaan. Dat het in de binnenkamer op worden overdacht. Maar ook met anderen mag worden besproken. Dat het nog mag worden onderzocht. Dat we de werkzaamheden mee mogen hebben of krijgen, ook in de week die we begonnen zijn. Wees met ons, Heer, in alle omstandigheden van het leven. Te midden van moeite en zorgen, rouw en verdriet. Te midden van allerlei dingen in het maatschappelijke en persoonlijke leven. Help ons in alle dingen die we te doen hebben. Wilt u de kinderen op school nabij zijn? Wilt u met ons ieder zijn? Wilt u ons allen bewaren voor een onverwachte en onverzoende dood? Wilt u ook de herder en leraar van de gemeente, dominee Procé en zijn vrouw hier veilig brengen? En gedenkt u ze ook in de laatste maanden dat ze aan de gemeente verbonden zullen zijn? Zegen hen, heren. En ook de broeders kerkenraad. Met heel de gemeente, we dragen ze hartelijk aan u op. Er zijn zoveel herinneringen in deze plaats, in deze gemeente. Ook voor ons persoonlijk. Heb ontmoedig dank, heren, dat we elkaar onder de prediking weer mochten ontmoeten. Laat het tot eer van uw naam mogen zijn. En tot zaligheid van onze zielen. Vergeef ons genadig al onze zonden. Doe verzoening over onze schuld. Heilig uw woord in ons hart. En geef dat we elkaar op uw tijd weer eens mogen ontmoeten. Hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen. Psalm 72, vers 8 is onze slotzang. Zo moet de koning eeuwig leven. Bid elk met diep ontzag. Men zal hem het goud van Scheba geven, hem zegenen dag bij dag. Dat is het 8e vers van Psalm 72. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren die we zijn naam op u leggen en gaat heen in vrede naar uw woningen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.